Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 27, het tweede vers. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op den Heer. Al wil men mij door een oorlog dwingen, ik leg mij gerust hierop vertrouwend neer. Deze ene zaak heb ik begeerd van God, daar zoek ik naar. Dit zij mijn zalig lot, dat ik zolang mij het levenslicht bescheen, in 's Heren huis mocht wonen, hier beneden. Tweede vers van Psalm 27. Zal een gedeelte uit het woord des Heren worden voorgelezen, dat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 19e hoofdstuk, de versen 25 tot en met 42. Johannes 19, vers 25 tot en met 42. stellen wij ons vooraf tegenover de heilige wet des Heren. En na het voorlezen van de wet zingen we Psalm 119, vers 55.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Met elkaar Johannes 19, van vers 25 tot en met het einde. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel: Zie uw moeder. En van die uren aan nam hij de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en ze vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyzop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: Het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een van de krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. En terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook wij geloven, gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden: geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift: zij zullen zien in de welke zij gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt onder vreze der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewicht. En zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hadden van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Al daar dan legden zij Jezus, onder voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, in verband met voorbeden en dankzegging deel ik u mede dat de voorbeden zal gedaan worden voor diaken Braal, die deze week een ernstige boodschap heeft gehad. Voor Deborah Lindhout van de Chopinstraat, die deze week een oogoperatie moet ondergaan. En dankzegging is gevraagd voor de heer Smits van de Chopinstraat, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Vragen wij de Heere nu samen om zijn zegen. Heere, wanneer we hier bijeen zijn, geef ons dan een hart dat met de jongen samen wel mag zeggen: spreek Heere, want uw knecht hoort. Heere, bereid toch onze harten voor de ontvangst van uw woord. En werk in ons hart een rechte begeerte naar de woorden van het eeuwige leven. En doe ons daartoe toch ook weten, Heere, dat wij aan de dood onderworpen zijn. Dat we dat leven verzondigd hebben en dat we buiten Christus zullen omkomen. En geef ons zo, Heere, een houding om de boodschap van uw woord te ontvangen. Laat het woord mogen vallen in toebereide aarde, Heere, En mogen die gezegende vruchten van dat woord gezien worden. En zo hebben we u zo nodig in deze kerkdienst. Want wij zijn samengekomen en alles schijnt aanwezig te zijn, Heere. Maar zoals een schip gereed mag zijn om te gaan varen en de zeilen gehesen zijn, dan is de wind toch nodig, Heere. En zo hebben we de wind van de Heilige Geest zo nodig. En dan willen wij u daarom bidden. Maar waar zullen we onze gebeden op neerleggen, Heere? Al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk leed. Maar dat tot ons mensen zou maken, Heere, die des te beter kunnen pleiten op dat volbrachte werk van uw Zoon. O Heere, doe het om zijnentwil, die zoveel tegenspreken, van de zondaren tegen zich heeft verdragen, die met de overtreders is geteld geweest en voor de overtreders gebeden heeft. Het werk door Christus gedaan is u immers zo behagelijk dat u hem altijd zult horen en dat u ons opwekt om in zijn naam te bidden. Maar Heere, dan vrezen we dat wat Jezus tot zijn discipelen zei, u ook tot velen van ons moet zeggen. Tot hiertoe hebt ge nog niet gebeden in mijn naam. O Heere, maak ons zo'n arme smekeling, die alleen de naam van Jezus overhoudt. En dan zal het toch geschieden dat een iegelijk, die de naam des Heeren aanroepen zal, zalig zal worden. Heere, u werkt die grote zaken door geringe middelen. De dwaasheid van de prediking gebruikt u. Mag dat ook in het midden van dit volk gebeuren, Heere. Dat het woord Gods vrucht zal dragen onder hen. En dat het gezien zal worden onder jongeren en onder ouderen. Dat ze zichzelf hebben leren kennen en op de heup hebben geklopt. Maar ook dat ze dat dierbaar geloof bezitten, dat toevlucht neemt tot de gekruisigde en de opgestane Heere Jezus Christus. We zijn samen in de weken waarin we zijn lijden overdenken en aanstaande vrijdag zijn sterven. Heere, geef dat we daar vrucht uit mogen krijgen, uit de overdenking van uw lijden en sterven. En mag het dan voor ons allereerst een spiegel zijn, die ons onszelf laat zien. Want het waren niet de Joden, Heer Jezus, die u kruisigden. De kruisigers moeten we niet zoeken buiten de kerk, niet zoeken onder mensen die nooit van u gehoord hebben. Die zitten in de kerk, Heer, menigmaal genodigd en geroepen, dikwijls op de deur van het hart geklopt, Jezus verkondigd in zijn volheid en zijn heerlijkheid, en toch nimmer voor hem gebogen. O Heer, geef dat ze in het lijden en sterven van Jezus, als in een spiegel hun zonden zullen zien. Want nergens zien we zo dat de zonde een vreselijk kwaad is dan in het bitter lijden en sterven van Jezus. Eer dat God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij die aan zijn lieve Zoon gestraft met de bittere en smartelijke dood van het kruis. En Heere, wanneer dat nu aan het groene hout is geschied, zei Jezus, wat zal aan het dorre geschieden? O, hoe zullen we het maken als we buiten Jezus, de heilige, rechtvaardige God die vertorend is over de zonde, zullen ontmoeten en het kwaad niet ongestraft kan laten? Heere, mag die nood worden gevoeld en beleefd om naar die Christus te vluchten, die zichzelf gaf en de toorn Gods droeg, opdat wij daaronder niet voor eeuwig zouden verzinken. Heere, wilt u dat ook werken in jonge harten, ook in kinderharten? Overtuig ze dat ze een zaligmaker nodig hebben, dat we aan Gods toorn zijn onderworpen. Want David zegt het, mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. O Heere, mag dat een vlucht bewerken, een vlucht zoals een doodslager naar de vrijstad, om zo tot Christus de toevlucht te nemen. Heere, wilt u ze gedenken die met vragen lopen, waar de zonde hen neerdrukt en waar ze moeten constateren dat hun hart zo boos en zondig blijft. Ze willen heilig zijn, omdat ze hebben gezien dat u zo waardig bent om gediend te worden, maar ze kunnen niet heilig zijn. En Heere, zo groeit de schuld iedere dag. Geef toch dat ze daarin mogen zien op Christus die het werk volbracht heeft aan het kruis. Een volkomen werk waar niets van ons bij mag, maar ook niet kan, Heere, en ook niet hoeft. En mag die vrijheid en ruimte in Christus de harten verlossen van vrees, van banden, van allerlei dingen die hen neerdrukken. En geef, Heere, zo'n gezegend gezicht op de gekruisigde, zoals ook eens Bunyan beschreef van Christen, toen hij daar kwam en met het pak op zijn rug de gekruisigde zag, viel het pak van zijn schouders. Heere, bij u is die bevrijding, bij u is dat rusten op een volkomen verzoening. En wil dat u kinderen schenken, Heere. Maar leer ons ook voor u te leven, Heere. Geef dat er van ons leven iets uit mag gaan. Een goede reuk van de liefde van Christus, die zichzelf eens offerde tot een verzoening voor de zonden. En wilt u dan zo ook in ons samen zijn, harten raken door uw geest en door uw woord, en verslagenen en bedrukten oprichten en hen vertroosten met het evangelie van Christus. Heere, we denken aan degenen die hier niet kunnen zijn. U weet ieders omstandigheid. Wilt u toch bijzonder ook gedenken aan hen die de voorbeden der gemeente begeerden. Gedenk aan diaken Braal, Heere, die onderzocht zal moeten worden en die een behandeling zal moeten ondergaan, dat er nog middelen gevonden mogen worden om te herstellen, om zijn leven nog te rekken, Heere. Maar dan vragen we vooral van u dat hij zich geborgen mag weten in de Heere Jezus Christus, en dat hij zich daar achter Jezus verbergen mag en horen mag wat Jezus zei in den hof: indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan. Heere, wilt u ook gedenken aan Deborah Lindhout? Wil geven dat de operatie slagen mag. Geef de artsen wijsheid en kunde, Heere, en mag ze dat alles ook van u vragen en voor u de Heere neerleggen. We denken ook aan de familie de Ruiter de Kok, die in rouw zijn vanwege het verlies van een moeder en oma. Wilt u hen sterken in deze rouw, en mag de roepstem die daarin klinkt geheiligd worden in die familie. Dan is er ook reden, Heere, om uw naam te danken in het midden van de gemeente. De heer Smits mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis, en geef hem daarvoor een dankbare hart. En wilt u zo alle zieken en ouderen en eenzamen gedenken, Heere, en wilt u vooral geven dat ze de troost mogen vinden die geldt in het leven en ook in het sterven. Wilt u zijn met al uw dienaren die u roept om uw woord te verkondigen, en laat uw boodschap die in de hele wereld toch verkondigd wordt, soms op plaatsen waarvan wij geen gedachte hebben, Laat uw woord daar zijn kracht doen, Heere. Want er is kracht in uw woord. Het is scherper snijden dan een tweesnijdend zwaard. En er is een vermogen van de Heilige Geest in, Heere. Mag dat gezien worden. En mag zo de kerk worden gebouwd. Wilt u uw dienaren sterken. En geven wat ze tot het werk zo nodig hebben. En schenk het ook uw dienaar vanmorgen hier in deze gemeente. Wil onze zonden genadig wegnemen. Om het dierbaar bloed van uw zoon eens op Golgotha vergoten. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen van Psalm 110. En daarvan de verzen 1, 2, 3 en 4. Dus heeft de Heer tot mijnen Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot ene voetbank zij. En ook het tweede, derde en vierde vers van Psalm 110. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde is voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw.
Thank you.
gemeente, in de schrift wordt in de lijdensweg van Jezus Christus niet alleen al de aandacht op Christus gevestigd, maar we zien ook andere personen die een soort relatie hebben met deze lijdende zaligmaker. En de Heere laat het licht op die andere personen vallen en op hun relatie die ze hebben tot de Christus, om ons te laten zien dat het voor ons nodig is om een werkelijke geloofsvereniging en relatie met deze Jezus te hebben. En daarom willen wij vanmorgen op een van deze nevenfiguren letten, namelijk op Nicodemus. En onze tekst kunt u vinden in Johannes 19, vers 39. Daar lezen wij: en Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë omtrent 100 ponden gewicht. We willen 3 keer op Nicodemus letten. Allereerst letten op Nicodemus in de nacht met een levende Christus. Ten tweede, Nicodemus in de schemer met een vervolgde Christus. En ten derde, Nicodemus in het volle licht met een gestorven Christus. 3 maal Nicodemus, en eerst dus in de nacht met een levende Christus. We weten niet zoveel van Nicodemus, maar wat er van hem gezegd wordt, dat leert ons dat hij een belangrijk en een geleerd man was. Hij was een overste der Joden. Dat wil zeggen, hij was een leidinggevend persoon, ook in het maatschappelijk leven. En hij was lid van het Sanhedrin. Dat was een soort geestelijke rechtbank. En die moest zorgen dat de godsdienst overgeleverd door Mozes zuiver werd bewaard. Ze bewaakten dus de leer. En de schrift zegt dan verder dat Nicodemus een discipel van Jezus was. Maar toch een heel bepaald soort discipel. Want direct wordt er achteraan gezegd bedekt. Vanwege de vrezen der Joden. Dus een bedekte discipel. 3 maal wordt de sluier opgelicht en zien we meer van Nicodemus. De eerste maal in Johannes 3. Onder de bedekking van de duisternis komt hij in de nacht naar Jezus. Hij komt dus niet openlijk. Hij wil niet van andere mensen gezien worden. Want wat zouden de mensen wel zeggen als die voorname Nicodemus, lid van het machtige Sanhedrin, contact met Jezus zou zoeken met die verachte Nazarener? En als vooral zijn medebroeders het zouden horen, wat zou hij dan allemaal niet te verwerken krijgen? Toch dreef hem iets naar Jezus toe. En we geloven met Calvijn dat dat onrust was. Onrust was er in het hart van Nicodemus. Met al zijn geleerdheid en met zijn hoge positie kende hij toch geen vrede met God. We merken ook dat hij goed op de hoogte was met de boodschap van Jezus en met de wonderen die Jezus verrichtte. En hij zegt dat ook tegen Jezus. En het is juist dat optreden van Jezus dat hem onrustig heeft gemaakt. Misschien was hij tevoren niet onrustig, maar hij hoorde over wat Jezus preekte en hij hoorde over de wonderen die hij verrichtte en dat hij zich de Zoon des Mensen, de Messias noemde, en dat had hem onrustig gemaakt. Hij Hij hoorde Jezus, had gehoord dat Jezus predikte. Juist tegen de fariseeën en schriftgeleerden. Juist tegen mensen zoals hij. En dat Jezus tegen het gewone volk gezegd had. Tenzij dat uw gerechtigheid overvloediger zij dan van de fariseeën en de schriftgeleerden. Gij zult het koninkrijk Gods geenszins ingaan. Jezus zei dus openlijk tot het gewone volk. Je hebt een betere godsdienst nodig dan die mannen van het Sanhedrin. En wat keek het gewone volk op tegen die mannen van het Sanhedrin? Maar Jezus zei dat ze iets beters nodig hadden. Geen steunen en bouwen op eigen gerechtigheden. Maar bouwen op de gerechtigheid van de Messias. En Nicodemus vroeg zich af of zijn godsdienst wel voldoende was om bij zijn sterven toegelaten te worden in het koninkrijk Gods. En of deze Jezus die zoveel wonderen verrichtte, de Messias was of niet. En daarom ging hij 's nachts naar Jezus toe. We merken dus dat Nicodemus zijn onrust verborgen hield. Aan de buitenkant was hij de voorname leraar die op alle vragen over de wet een antwoord wist. Hij is niet de enige die de onrust van de ziel voor andere mensen verborgen houdt. Mensen houden het soms verborgen voor een man of voor een vrouw. En waarom? Wel, die kennen hen zo goed. En als ze daar iets aan hen iets zouden vertellen, dan zouden ze daar vraagtekens achter zetten. En anderen zouden misschien spotten en zeggen, ben jij ook vroom geworden? Of wat verbeeld je je wel? Maar in het hart van Nicodemus is onrust. En in het hart van zulke mensen is ook onrust. En in verborgen plaatsen roepen ze God aan en belijden ze hun zonden. Nicodemus heeft Jezus 's nachts opgezocht. En hij zei, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan de tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Dat laat ons toch zien dat deze Nicodemus toch wel wist wat ware godsdienst was. Als God niet met je is, dan kun je zulke dingen niet doen. En Jezus zei toen, voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Een vreemd antwoord eigenlijk. Maar een antwoord vol ontdekking. Een antwoord zo geschikt voor Nicodemus. Jezus zei tot die man die zoveel wist van de Bijbel. En die andere leerde. Hij zei tot die man, je moet van nieuws geboren worden. En als dat niet gebeurt, kun je het koninkrijk Gods niet zien, lezen we. Natuurlijk, dan kun je er ook niet in komen. Maar Jezus zei niet zien. En zien is hier een heel bijzonder woord. Jongens en meisjes, soms heb je een opgave van je leraar of lerares. En dan lukt dat maar niet. Dan zeg je, ik begrijp het niet. En dan legt de leraar of de lerares het nog een keer uit. En dan zeg je, nu zie ik het. Nu zie ik het. Dat is het woord dat Jezus gebruikt. Tenzij dat je wederom geboren wordt, Nicodemus, kun je niets van dat koninkrijk verstaan. Kun je er ook niets van gevoelen en niets van ervaren. Dan sta je daar helemaal buiten. Wat een vernedering en wat een ontmaskering. Want hij was gekomen en hij zei, wij weten. Wij, schriftgeleerden. Wij, mannen van het Sanhedrin, wij weten. Ik en andere leraars, wij weten. Zij wisten het. Ze konden oordelen. En ze wisten het. Alleen als God met iemand is, kan hij wonderen doen. En tot die man zei Jezus, voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat ge wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. Wat hebben ook wij die ontdekking nodig? En die vernedering. Waar staan we dikwijls hoog met ons weten? Met onze rechtzinnige kennis? Wij weten ook hoe God mensen bekeert. En we denken wel over de bekering van anderen te kunnen oordelen. Maar Nicodemus hoorde de boodschap. Als je niet van nieuws geboren wordt, versta je en begrijp je niets van het koninkrijk Gods. En zo zie je dus dat in de eerste ontmoeting met Jezus er een streep gaat door het weten van Nicodemus. En dat hebben wij ook zo nodig. We weten het zo goed, vooral voor anderen. En we gebruiken zulke degelijke termen. En we weten het zo te beredeneren. En anderen te vertellen wat er zo al moet gebeuren. Maar wat een zegen. Dat je weten onwetendheid wordt. Wat een zegen. Wanneer je van bezittend missend wordt. Wanneer de Heere een streep geeft door al dat weten en al dat beschouwen. En je niet meer rijk en verrijkt bent, maar jezelf arm, jammerlijk, blind en naakt gevoeld. Want dan heb je onderwijs nodig. En dan sta je daar ook open voor. Als je alles weet, dan sta je daar niet open voor. Maar nu stond Nicodemus open voor onderwijs. Hij wist het niet meer. En hij beleed dat aan Jezus. En toen heeft Jezus hem onderwezen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, Jezus zei niet, er moet dit gebeuren, en dan moet je dat station passeren, en dan moet je hier nog komen. Nee. Jezus begon Nicodemus te vertellen over het wonder van Gods liefde, die de enige geboren zoon in de wereld heeft gezonden om verloren zondaren te redden. En hij heeft hem gewezen op de verhoogde koperen slang. En hij zei, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar hoorde Nicodemus over de zoon des mensen. En daar hadden de rabbijnen het veel over. Uit hun geschriften blijkt dat. De Joden spraken over de Messias, als over de zoon des mensen. De zoon des mensen uit Daniel 7. Tot God naderde één, de zoon des mensen gelijk. En hem werd macht en heerlijkheid en eer gegeven. Zo'n Messias verwachten ze, die God macht en eer en heerlijkheid zou geven. De zoon des mensen. Maar Jezus zei, die zal verhoogd worden. Die zal, gelijk die slang op een koperen stang verhoogd is, zo zal ik verhoogd worden. Verhoogd worden op het kruis, als het enige redmiddel tegen zonde, vloek en dood. Toen is Nicodemus weggegaan. Ik denk vol vragen en raadsels. Ik denk ook diep onder de indruk vanwege de woorden van Jezus. Maar hij sloot zich niet bij de discipelen aan. Hij bleef een voornaam en vroom lid van het Sanhedrin. En het scheen alsof dat spreken over de liefde Gods en dat spreken over die koperen slang, alsof die goede heerlijke boodschap van redding niets gedaan had met Nicodemus. Alsof al dat zaad tussen de doornen was verstikt. Maar dat was toch niet zo. En daarop letten we in de tweede gedachte. We spreken over Nicodemus in de schemer met een vervolgde Jezus. Nicodemus kon de nacht en het gesprek met Jezus niet vergeten. De woorden van Jezus bleven haken in zijn ziel. Het zaad ontkiemde. Hij droeg het met zich mee. Voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En hij droeg het ook met zich mee. Dat spreken over de liefde Gods. Daar spraken ze niet over in het Sanhedrin. Daar hadden ze altijd over de wet van Mozes. Dit mag en dit mag niet. Dat spreken over de liefde Gods. En dat spreken over zichzelf als zoon des mensen. Die verhoogd zal worden. En een middel tot redding zal worden. Die woorden droeg hij met zich mee. Zo gingen er 3 jaren voorbij. Het was feest in Jeruzalem. Loofhuttenfeest. Een blij feest. Een herinnering aan de woestijnreis. En dat ze eindelijk in Kanaan waren gekomen. Een vrolijk feest, ze bouwden hutten en versierden die met bloemen en met takken. En ze loofden de Heere dat hij hen gebracht had in een land vloeiende van melk en van honing. Er waren 1000 pelgrims in de stad Jeruzalem. En er was een gespannen verwachting onder de mensen. Want wat lezen we? We lezen dat de mensen tegen elkander zeiden, wat dunkt u? Zou hij wel komen op het feest? Over wie hebben ze het dan? Over Jezus. Ze zeiden, zou hij durven komen op het feest hier in Jeruzalem? En zal hij zich misschien als Messias openbaren? En zal hij zichzelf als koning uitroepen over Israël? En zal hij hier ook doen wat hij in Galilea heeft gedaan? Wat dunkt u, zeiden ze, al die feestgangers, zou hij ook komen op dit feest? En Jezus kwam en hij was in de voorhof van de tempel. En daar waren ook de mannen van het Sanhedrin. En alle bekende ouderlingen en oversten. En Jezus was daar op het moment waarop de hoge priester, nadat iemand water geschept had in een schaal uit de beek Siloam. Jezus was er op het moment dat die priester dat water uitgoot aan de voet van het altaar. En dat die priester zei, wij scheppen water met vreugde uit de fonteinen van het heil. Het was een herinnering aan wat er in de woestijn gebeurd was. De rots geslagen en daar vloeide water uit. En hoe wonderbaarlijk, de stroom volgde hen overal waar ze heen reisden. En toen, lezen we in Johannes 7, toen stond Jezus. Dat wil zeggen, toen richtte Jezus zich hoog op. En hij riep. En er staat eigenlijk met een stem als een megafoon. Hij riep dus luid. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Jezus wees zichzelf aan als de vervulling van het loofhuttenfeest. En hij beloofde die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Het Sanhedrin was woedend. En ze vergaderden. En ze zonden hun dienaars om Jezus te grijpen. Hij moest voor hen verschijnen. Hij zou zich moeten verantwoorden over wat hij gezegd had. Dat was toch heiligschennis, godslastering, om dat te durven zeggen. Maar de soldaten kwamen met lege handen terug. Ze zeiden, nog nooit heeft een mens tot ons gesproken zoals deze mens. En toen zeiden die mannen van het Sanhedrin tegen die soldaten, zijt gij lieden ook verleid? En dan ontmoeten we Nicodemus weer, na 3 jaar. Dan zegt de schrift weer iets over hem. Het Sanhedrin veroordeelt Jezus als verleider. En ze besluiten dat hij gedood moet worden. De gemeente, we lezen daar meestal overheen, maar zij vervloeken de mensen die in hem geloven. En ze zeiden, de schare die de wet niet kent, zij vervloekt. Dat is een fatwa. Daar weten wij nu wat meer van dan vroeger, een fatwa. Godsdienstige lijstlieden spraken soms een vervloeking uit, een fatwa. En dat gebeurt hier. Jezus en allen die hem volgen, worden vervloekt. Dan kan Nicodemus niet zwijgen. En dan staat hij op in de vergadering. En dan zegt hij, oordeelt ook onze wet iemand, tenzij dat men hem eerst gehoord heeft. De wet van Mozes eiste hoor en wederhoor. En daarop wees Nicodemus. 3 jaar lang heeft hij gezwegen. Zijn gevoelens onderdrukt. Getracht de stem van zijn geweten tot zwijgen te brengen. Maar nu kan hij niet langer zwijgen. Nu hij Jezus en allen die in hem geloven hoort vervloeken, nu doet hij zijn mond open. Nicodemus is erbij geweest op dat tempelplein. En op de 8e dag, de grote dag, toen dat water uitgegoten werd, heeft hij Jezus horen roepen, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En hij had wel aan Jezus voeten willen neervallen. En willen roepen, ik heb dorst. Maar hij deed het niet. Hij verborg dat ook in zijn hart. Maar in zijn ziel bleef dat toch zitten. En daarom verzet hij zich nu tegen die fatwa van het Sanhedrin. En dan roepen ze hem toe, zijt gij ook uit Galilea? Onderzoek en verstaat dat uit Galilea geen profeet is opgestaan. Dan zeggen ze tegen Nicodemus, behoor je ook tot dat domme volk. En laat je je ook verleiden en bedriegen. En Nicodemus zwijgt. Hij zegt niet ja. Ook ik geloof dat die Jezus de Messias is. En ook ik geloof dat alleen Jezus mij water kan geven. Dat mijn zielen dorst kan lessen. Hij zwijgt. Maar het werkte wel verder in het hart van Nicodemus. Hij heeft dat allemaal niet kunnen vergeten. En hij was niet de enigste. We lezen in Johannes 12. Nochtans geloofden ook velen van de oversten in hem. Doch durfden hem niet belijden, uit vrees dat ze uit de synagoge geworpen zouden worden. Dat stoelt misschien op een andere fatwa. Het Sanhedrin had besloten, ieder die in Jezus gelooft, moet uit de synagoge uitgestoten worden. En dat vreest Nicodemus. Dat vreest hij zo erg. En daarom zwijgt hij en blijft hij zwijgen. Nicodemus heeft beseft, als hij ervoor uitkwam, dan zou hij een prijs moeten betalen. Dan zou hij zijn positie verliezen. Dan zouden ze hem niet meer accepteren als lid van Sanhedrin. Hij zou bespot en uitgestoten worden. Het volgen van Jezus kost een prijs. Toen en ook vandaag. Het uiterlijk christen zijn, dat kost niet veel. Als je maar regelmatig de kerk bezoekt en als je de leer onderschrijft, dan ben je al een goed christen. En als je ook nog eens een zware uitdrukking gebruikt en zegt, och, mocht God het mij nog eens een keer schenken, dan zit het natuurlijk helemaal goed. Maar het zal een mens een prijs kosten. Wie mijn discipel wil zijn, verloochene zichzelf, neem eens een kruis op en volg mij. Het zal ons onze zonden kosten. Ook onze boezemzonden. We zullen moeten breken met alle kwaad. Het kan niet samengaan. Christus volgen en de zonde en de wereld blijven dienen. Het zal een mens zijn eigen gerechtigheid kosten. Want je kunt Christus niet volgen, een zaligmaker van zondaren, en blijven vertrouwen op je eigen gerechtigheden. Het is een bekend gezegde van de oude Puriteinen, dat het zinkend schip van het werkverbond verlaten moet worden, voordat we echt in Christus kunnen geloven. En het zal een mens de gunst van de wereld kosten, van onze vrienden en soms zelfs van familieleden. En de wereld zal ineens niet meer zo vriendelijk zijn als hij niet meer meedoet en als hij Christus navolgt. Nu, die prijs was Nicodemus te hoog. Hij zwijgt. Hij blijft lid van het Sanhedrin. Hij houdt zijn positie. De duivel laat zijn prooi niet zonder strijd los. Ook nu niet. Ook nu niet. Als God onrust werkt in ons hart, en als de Heere ons overtuigt van zonde en ellende, en als God ons doet gevoelen dat de weg die we gaan niet goed is, dat we moeten breken met kwade dingen, dan aarzelt de mens. Dan stelt hij dat uit dikwijls. En dat komt omdat de duivel ons benauwt en zegt, je zult al je vrienden verliezen. En er zal misschien zelfs verwijdering in je huwelijk geven. En je zult al je genietingen, de dingen waar je zo ingenomen mee bent, zul je op moeten geven. En zo kan er een zware strijd gestreden worden in het hart, voordat een mens tot breken met het kwaad en er kiezen voor God en zijn dienst komt. Je kunt erover lezen in de belijdenissen van Augustinus. Die voelde ook dat het anders moest worden met hem. Dat hij moest breken met het kwaad. Hij bezocht soms het bordeel. Wel erg, maar dat deed hij. Maar Gods geest werkte in zijn hart. Er was onrust. Er was denken aan de eeuwigheid. En denken aan zijn vrome moeder die Jezus Christus kende. En wat zei dan Augustinus? Dan zei hij: morgen, Heere, morgen. Totdat er een dag kwam dat hij dat niet meer zeggen kon. En dan schrijft hij dat hij toen riep: o God, hoe lang zal ik nog zeggen morgen? Morgen. Denk daar eens aan. Misschien bent u, zoals deze Augustinus. Maar waar God met zijn geest in het hart werkt, waar de Heilige Geest met ons twist, daar overwint de Heere. De Geest gaf Nicodemus geen rust. Het conflict in zijn ziel werd heviger. En God werd de overwinnaar in dat conflict. We letten erop in de derde gedachte. En we zien Nicodemus in het volle licht met een gestorven Christus. Er verliepen enkele maanden, het paasfeest brak aan. En Jezus is weer in Jeruzalem. En na zijn koninklijke intocht wordt hij 's nachts gevangen genomen in de hof van Gethsemane. Door het Sanhedrin ter dood veroordeeld. Pilatus bekrachtigt dat vonnis. En Jezus wordt gekruisigd. En na uren lijden sterft hij. De vijanden hadden gewonnen. Satan kon roepen: hij die gevallen is, zal nooit meer opstaan. Maar zij vergissen zich. Allereerst op het kruis heeft Jezus overwonnen. Hij kon roepen: het is volbracht. Het doel bereikt. Het werk gedaan. God verzoend. Satan de kop vermorzeld. Wat overwon de duivel? Gemeente, wat overwon de duivel? De voldoening die Jezus aanbrengt. Dat woord voldoening is ontzettend belangrijk in de lijdensgeschiedenis. Er moest voor het kwaad van de zonde worden betaald. En Gods toorn moest worden weggedragen. En er moest een prijs betaald waarvan God kon zeggen: nu ben ik voldaan. En God was voldaan toen Christus riep: het is volbracht. En dat heeft Satans kop vermorzeld. Dat is Satans nederlaag. De duivel kon nog altijd zeggen: ik heb aanspraken op hen. Ze hebben mijn kant gekozen. En ik kon tegen God zeggen: ze hebben gezondigd. En u moet ze straffen. En ze moeten mij dienen. En mij zullen ze toebehoren. Maar toen Jezus de prijs betaalde, de losprijs, moest hij ze laten gaan. En dan lezen we het in Jesaja 45 bijvoorbeeld. Hij zal de gevangenen loslaten. En dat niet voor prijs. En niet voor geld. Golgotha is de overwinning van Christus. En nu zal ook vervuld worden Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar zo ziet het er niet naar uit. Jezus sterft als misdadiger tussen moordenaars. En hij sterft een vervloekte dood. De vrouwen staan op afstand. De discipelen zijn allemaal gevlucht op de jongste na. En wie gelooft er nog dat deze Jezus de Zoon van God en de Messias is? En dan gebeurt het wonder. We lezen het in vers 38. Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus, maar bedekt om de vrees der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. Er komt ineens iemand voor de dag die zoveel liefde voor de gekruisigde Jezus heeft, dat hij naar Pilatus gaat en om het lichaam van Jezus vraagt om het te begraven. Een voornaam man, een rijk man, een man van grote invloed, die een eigen graf had in een hof, de hof van Jozef van Arimathea. En dan vers 39. En Nicodemus kwam. Nicodemus kwam ook, staat er, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewicht. Er komt nog iemand, Nicodemus. Deze mensen komen tot die gekruisigde en gestorven Jezus. En gemeente, zijn de voorboden van de honderden en de miljoenen die komen zullen. Christus dood op Golgotha zal mensen aantrekken. Uit heel de wereld. Uit heel de gevallen wereld. En zullen komen van oosten en westen. En van noorden en zuiden. En Nicodemus komt ook. Nu komt hij er vooruit. Nu belijdt hij: ik geloof dat deze Jezus de Messias is. Ik heb deze gekruisigde lief. Ik acht hem al mijn liefde waardig. En vooral, ik geloof dat hij een koning is. En dat hij een koningsbegrafenis toekomt. 100 ponden specerijen. Dat is een machtig kapitaal geweest. Sommigen zeggen wel 20.000 euro. En hij is niet langer bevreesd voor zijn positie, voor zijn naam en voor de spot en de hoon. Hij komt er vooruit. Hij lijkt op Mozes. Hij acht de versmaadheid van Christus groter rijkdom dan al de schatten van Egypte. Hoe komt het dat er bij die twee mannen zo veranderd is? Jezus dood bewerkte wat zijn leven niet bewerken kon. Nu kwamen ze tevoorschijn. Jozef van Arimathea en Nicodemus. En wat zit daar nu achter? Daar zit een groot geheim achter. Daar zit de gezegende werking van de Heilige Geest achter. De dood van Jezus was als een pijl die hun harten doorstak. Toen zij hoorden dat Jezus gestorven was, sloeg hun hart hen. Zoals het hart van David hem sloeg nadat hij het volk geteld had. En nu voelden ze hoe schuldig ze waren. Hoe laf ze waren geweest. Hoe ze de eigen eer boven Jezus hadden gesteld. En nu voelden ze vooral ook hoe lief ze hem eigenlijk hadden. En nu beseften ze ook dat eigenlijk al hun hoop op hem gevestigd was. En evenals de Emmausgangers konden ze zeggen, wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Ze kregen een schuldbrief thuis. En een schuldbrief die diep snijdt. Ze kregen de schuldbrief thuis, waarover we lezen in Zacharia 12. Zij zullen zien wie ze doorstoken hebben en over hem bitterlijk kermen. O, nu zagen zij het. We hebben hem verloochend. We zijn medeschuldig aan de kruisiging. Wat heb ik toch gedaan? Ze zagen het. Het waren niet de Joden, Heer Jezus, die u kruisten. Gemeente, wat is dat belangrijk? Om die dood van Christus en dat lijden te verstaan? Om daar troost in te vinden? Jozef van Arimathea en Nicodemus hebben dat ingeleefd. Ik heb hem verloochend. Ik heb me voor hem geschaamd. En wat heeft ze dat innerlijk verwond en diep vernederd. Kortom, we zien wat sommige oudvaders over deze mensen zeggen. We zien dat de genade van Gods kinderen het helderst schijnen in de nacht. Van de naam Christen lezen we, als verdrukking komt, wordt hij terstond geërgerd. Maar het echt geloof komt juist in de druk aan het licht. Zo was het bij Nicodemus. Alles riep, je berouw komt te laat, Nicodemus. Het is nooit meer goed te maken. Jezus is gestorven. En juist toen kwam aan het licht dat Nicodemus Jezus toch zo diep en werkelijk lief had. En met een verbroken hart vanwege zijn verloocheningen heeft hij die specerijen gekocht. En wilde hij Jezus als koning zalven. Gemeente, juist wanneer het aan onze zijde zo kwijt en verloren is. En wanneer de duivel zegt het is te laat voor berouw. En wanneer alles ons toeroept, je hebt geen heil bij God. En als we dan zien dat we de Heere zo verloochend hebben. En zo tegen het evangelie hebben gezondigd. En zo'n grote schuld op ons geladen hebben. Dan roept alles ons toe. Je hebt geen heil bij God. En toch kan dan die zondaar de Heere niet verlaten. Dan beginnen die genaden te schijnen. Die zeggen met Job, zo de Heere mij doden. Zal ik niet op hem hopen? Toen Jezus vroeg, willen jullie ook niet weggaan? Toen sprong er iets op in de harten van de discipelen en ze zeiden, tot wien zullen wij heen gaan? Gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Jozef van Arimathea en Nicodemus hebben elkander ontmoet bij een gestorven Jezus. Waarschijnlijk kenden ze elkaar eerder niet. Maar nu ontmoeten ze elkaar. Daarbij die gestorven zaligmaker. En daar zijn ook die vrouwen geweest. En die jonge discipel Johannes. En samen hebben ze Jezus begraven. Er is nog nooit zo'n begrafenis geweest. Maar ik wil vooral zeggen, wat Augustinus dan zegt. We weten dat de eerste christenen spraken over de una sancta. Una, dat wijst op eenheid, en sancta, dat wijst op heiligheid. Over de heilige eenheid. Daar rondom die gestorven Jezus zien we de una sancta, de heilige eenheid. Gelovigen verenigd rondom een gekruisigde Christus. En laat ik daar nog iets van zeggen. Ik zie dat de tijd verder gaat, dus de tussenzang zullen we maar laten zitten. Jezus zei eens, de laatsten zullen de eersten zijn. En dat zien we hier op Golgotha. Dat zien we hier rondom de gekruisigde Christus. Jozef van Arimathea en Nicodemus hebben meer moed dan Simon Petrus en dan de andere discipelen. Het was gevaarlijk om vooruit te komen. Ook ik ben een volgeling van deze Jezus. Maar Jozef van Arimathea en Nicodemus kwamen ervoor uit. Maar de discipelen zijn allemaal weggevlucht en hebben Jezus verlaten. Ongeveinsde liefde tot Christus ontmoeten we op Golgotha. Ongeveinsde liefde, waarom? Jezus kon ze niets meer geven. Er was geen aards voordeel of geestelijk voordeel meer te behalen. Zo dachten ze althans. Wat zien we daar? Zuivere liefde. Bij Nicodemus en Jozef van Arimathea. Een gemeente, je moet je het ook eens voorstellen. Ze hebben dat gemartelde, geschonden lichaam van Jezus van het kruis afgehaald. En ze hebben het in een nieuw graf gelegd. Met al die specerijen en dat kostbare linnen. Wat sprak daar een liefde uit? Een liefde tot een gestorven Jezus. Jezus had door Nicodemus gezegd, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd wordt, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Of ze dat toen gezien en begrepen hebben, weten we niet. Maar ze hebben al hun liefde betoond aan een dode Jezus. Als we God dienen, dienen we hem niet om de hemel, maar om zichzelf. En als we Christus lief krijgen, krijgen we hem lief om zichzelf, omdat hij de parel van grote waarde is. En de schat in de akker. Jozef van Arimathea, Nicodemus en de jonge discipel Johannes. Hoe verschillend zijn hun wegen geweest. De weg van Maria Magdalena zo anders dan de weg van Johannes. En de weg van Nicodemus en Jozef van Arimathea. Zo anders dan de weg van Salome. En ook is daarbij geweest de vrouw van Cusas, de rentmeester van Herodes. Dat goddeloze hof van Herodes. De vrouw van Cusas, discipel van Jezus. Maar rondom het kruis ontmoeten ze elkaar. Dat zien we hier. Nicodemus, Jozef van Arimathea, de vrouwen en de jonge Johannes, ze ontmoeten elkaar rondom de gestorven Christus, rondom het kruis. Dat vervult wat Jezus heeft gezegd. Hij zei, en ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ze allen tot mij trekken. Ik zal ze allen tot mij trekken. Tot de van de aarde verhoogde Christus. Dus tot de gekruisigde Christus. Die gelijk Mozes de slang verhoogd heeft. Zo verhoogd is op het kruis. Zij zullen allen. Allen staat er. Al Gods uitverkorenen. Allen zullen ze tot mij getrokken worden. Hoe verschillend hun wegen ook zijn. Maar allen zullen getrokken worden tot dezelfde Christus. We zien het gebeuren. Bij Nicodemus, bij Jozef van Arimathea, bij de vrouwen en de jonge Johannes. Dat is de aantrekkingskracht van het kruis. Dat is de hemelse magneet. En voor wie heeft dat nu aantrekkingskracht? Voor mensen zoals Nicodemus. Die zich niet op de borst kan kloppen. En zei: ik ben Jezus trouw gebleven tot in de dood. Voor een man die zich schamen moet. Zich veroordelen moet. Hij moet belijden Gods straffen verdiend te hebben. De aantrekkingskracht van Christus. Geldt voor een verslagen zondaarshart. En voor een innerlijk verwonde ziel. Voor een mens die belijdt: ik heb tegen u, ja u alleen gezondigd. En gedaan dat kwaad is in uw oog. Zij worden tot de gekruisigde getrokken. En ze slaan de blik op de gekruisigde. En ze ervaren dat er leven is. In één blik op Jezus. Tot Christus getrokken. De liefde tot Christus draagt twee merktekenen. Het merkteken van zonder smart. Het merkteken van besef. Ik ben Gods gramschap dubbelwaardig. Het zeggen: het waren niet de Joden, Heer Jezus, die u kruisten. En het merkteken van verwondering. Dat hij om onze overtredingen is verwond. Om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. Gemeente, kennen wij die aantrekking tot Christus? Kunt u echt zeggen: tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Kunt u zeggen wat eens een zondaar zei en zo prachtig staat in dat gedicht: als ik sterven moet, dan aan uw voeten. En als ik toch gedood moet worden, dan aan uw kruis. Amen. Heere, wil uw woord voor ons zegenen. Wanneer we letten op Jozef van Arimathea en Nicodemus. In verband met de gekruisigde en gestorven Jezus. Dan is toch de vraag tot ieder van ons. Heeft die gekruisigde Jezus ook voor ons zoveel aantrekkingskracht? Kennen we dat? Schuldig en verloren. Beschaamd en onszelf veroordelend, getrokken te worden naar dat kruis. Om daar op te zien en daar te ervaren, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heilige Geest, het was uw werk. U hield die onrust gaande. U bracht ze tot het kruis. Wilt u uw werk doen, ook in het midden van dit volk, ook in onze harten, om Jezus wil. Amen. Als slot willen wij nu zingen Psalm 22 en daarvan het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereldrond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wilste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. En wat er dan verder volgt. Namens de kerkraad maken we aan de gemeente het volgende bekend. Vanavond zal dominee Brons voorgaan om 19 uur. Op Goede Vrijdagavond zal dominee Verwij voor ons voorgaan om 19:30. Volgende week zondag, eerste paasdag, zal in de morgendienst dominee Silfhout voorgaan. In de middagdienst zal er leesdienst zijn. Maandag, tweede paasdag, zal dominee C. van Ruitenburg voor ons voorgaan om 10:00. Op de onlangs gehouden ledenvergadering is tot diaken gekozen de heer W. van der Wiel van de Barnsteenhof 42 uit Roon, die zijn verkiezing mocht aannemen. Wettige bezwaren kunnen worden ingebracht bij de kerkenraad tot en met 29 maart. Dit alles zo de Heere willen wij leven. We zingen vers 14 van Psalm 22. De zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.